Mooi gebed, zo uitgekozen, vlak voordat we tot ons willen laten, hoop ik, wat ik mag delen met jullie. En ik gelijk de gedachte, ik heb dit mogen voorbereiden en mag dat dan ook brengen, maar ik ben misschien wel net zo kundig of ondeskundig als jullie. En de woorden die ik heb ontdekt en die ik door mag geven vanmorgen, heb ik ook maar moeten vinden, moeten ontmoeten, tot me willen laten, mijn eigen maken, voordat ik het mag, durf. Kan brengen hier vanmorgen in ons midden. Fijn dat ik hier weer mag zijn, want zoals Peter al aangaf, het is een hele tijd geleden dat, voor sommige mensen om hier weer te kunnen zijn. En daarom eerst maar eens even welgemeend de vraag: gaat alles goed met jullie? Heel goed hoor ik, ja. Alles goed met jou?
Prima, dank je,
mooi. Ze vragen het mij ook wel eens, hè? Alles goed met jou? En ik heb eigenlijk wel ontdekt dat ik eerlijk gezegd bijna nooit ja kan zeggen. Dus ik maak er tegenwoordig maar iets van bijna alles. Dan heb ik nog een beetje ruimte om, er is in mijn beleving altijd nog wel wat om te verbeteren. Er is iemand die mij antwoordt als ik die vraag stel van, gaat alles goed met jou? Nee, zegt hij dan. Ik denk, dat is duidelijk. En dan zegt hij gelukkig vrij snel erachteraan, één fout. Dus dan is het net alsof ik hem ga overhoren. Nee, één fout. En ik ken ook iemand die reageert, als ik hem vraag, hoe is het met jou? Dan zegt hij altijd, bijzonder goed. Ken je hem ook? En als ik hem dan vraag, hoe komt het dan dat het zo bijzonder goed gaat? Mij prikkelt dat. Dan zegt hij inderdaad, ik ben een kind van de Heere God. Geweldig. Maar goed, hoe vaak reageren wij er toch niet op? Je gaat alles goed met jou? En dan gewoontegetrouw zeg je, ja, alles goed. Maar wees eerlijk. Want als wij kunnen zeggen, ja, alles gaat goed, dan kan je er ook aan toevoegen, ik heb gewoon een goed leven. En ik denk dat de realiteit waarin wij leven, waarin wij ons begeven, dat we eigenlijk niet altijd kunnen zeggen, het leven is goed. Ik heb een goed leven. Met mij gaat alles goed. Nou, dat is waar ik vanmorgen met jullie bij stil wil staan. Het goede leven. En hoe kom ik daarbij? Nou, ik werd een beetje getriggerd. En misschien jullie ook wel als je zo wel eens links en rechts de bladen leest. De weekbladen, de maandbladen in de regio van andere kerkgenootschappen. En dan zie ik dat onze protestantse broers en zussen, die hebben het komend jaar als jaarthema het goede leven. Ja, dat wil ik natuurlijk ook. Dus toen dacht ik, daar wil ik meer van weten. En daar wil ik jullie ook meer van laten weten. Dus vandaar dat wij ook vanmorgen stilstaan bij het goede leven. Straks lezen we er een stukje uit Matteüs 18. Want het goede leven is wel een heel Bijbels thema. Ik denk ook een heel evangelisch thema. Want als je het evangelie brengt, kom je met goed nieuws. En waar is goed nieuws voor bestemd? Een goed leven. Dus vanmorgen, het goede leven. En ik voeg daar gelijk wat aan toe. Het goede leven komt met vergeven. Ja, maar ik ben nog niet klaar. Maar ik ben het wel een beetje eens. Ja. Ik haal er straks Matteüs bij, wat hij ervan schrijft. En ik haal ook de profeet Micha erbij. Eén zinnetje en dan mogen wij ons hier laten onderdompelen. Micha 4, het vierde vers uit de Bijbel in gewone taal. Micha, profeet, die schrijft, iedereen kan rustig in zijn eigen wijngaard zitten en onder een vijgenboom. Dat heeft de machtige Heer besloten. Nou, die gaat ook zijn plek krijgen. Doel van vanmorgen is dat jij straks weer kan zeggen, ja, ik heb zicht op een goed leven. Meer nog, dat je durft te zeggen, ik heb het goede leven weer binnen handbereik gekregen. Dat zou mooi zijn. Want als we zo links en rechts vragen, maar wat bedoel je dan met een goed leven? Als je het op straat zou vragen, misschien hier ook wel, dan zou ik antwoorden verwachten als van, nou, voor mij is een goed leven een leven zonder ziekte. Een leven zonder pijn, zonder gebrek, gemis, verdriet. Een leven zonder wonden. Een goed leven is voor mij een leven met geluk. Met harmonie. Met vrienden. Met geld, dat is toch ook makkelijk. Gezondheid. Een goed leven, zodat ik die kan etaleren in Snapchat, Insta, Facebook. Dat iedereen kan zien hoe goed het met mijn leventje gaat. Dirk de Wachter, voor wie hem kent, een bekende Vlaamse psycholoog, die zegt: het streven naar geluk als levensdoel, dat is een grote menselijke vergissing. Hij zegt: het streven naar de zin en de betekenis, dat is het doel van het leven. En dan voegt hij eraan toe: er zijn steeds meer mensen die een beroep doen op de psychiatrie, omdat steeds meer mensen de weg in het leven niet meer kunnen vinden. En zo zag ik het van de week voor me, een beetje dromend naar vandaag toe. Zo Gert-Jan op een mooi strand, hagelwit zand, palmbomen zo ergens in de hoogte, tegen een mooie blauwe hemel zoals vandaag. Het water kabbelend, mijn voeten daarin en de vissen knabbelend aan mijn tenen. Dat. En dat wordt dan doorkruist door dat beeld van die branden een paar weken geleden op Mora. Die stoet aan mensen die gevlucht zijn of die hun geluk zoeken, op zoek naar een beter leven, op zoek naar het goede leven. En dan verschijnt Micha weer ten tonele. En die heeft het over zijn boomgaard met die wijnrank en die vijgenboom. En dan zegt hij: ga daar nou gewoon zitten. Door niemand opgeschrikt. Zonder angst. Zorgenloos. Maar wanneer is dat dan? Wanneer komt dat er nou eens van? Want we leven helemaal niet in een zorgenvrije wereld. Je leven kan zo verruineerd zijn dat je elke dag je best weer moet doen om je hoofd boven water te houden. Dat je ervoor moet knokken om je aan je geloof vast te kunnen houden. Laat staan dat je nog er aan toe komt om te durven, te kunnen dromen van een goed leven. Want zeg nou zelf, hoe vaak beklemmen ons niet de herinneringen uit het verleden? Dragen wij woorden met ons mee die een ander ons hebben opgelegd en die we als een juk meetorsen? Hoe vaak gaan we niet gebukt onder jaloezie, ruzies, waarvan je naarmate ze langer duren je misschien steeds meer gaat afvragen: waar gaat het eigenlijk om? En waarom hebben we eigenlijk ruzie? Worden wij steeds herinnerd aan de wonden die anderen ons toebrengen? Worstelen we met verslaving die we vrijwillig zijn aangegaan en er niet meer van afkomen? Gaan we gebukt onder schulden, zelf opgebouwd of door een ander ons opgelegd? Of het onrecht wat ons overkomt omdat iemand anders de baas wil spelen over mij? En dan is daar onder andere die profeet Micha. Micha is een profeet van God. En Micha die waarschuwt. Die waarschuwde toen al het volk van God. Want het leefde niet verstandig. En Micha die waarschuwt ze voor nog meer dreiging die er aankomt in het leven van dat volk. Nou, een profeet. Een profeet. Bij een profeet niet alleen maar de gedachte als iemand van toen. Zo'n stoffen figuur in zijn mantel die aankomt rennen en iets komt voorspellen. Als je woorden leest van een profeet uit de Bijbel, dan lees je de woorden van God. Want de profeet is een boodschapper van God. De profeet komt vertellen wat God hem in zijn hoofd, zijn hart, zijn mond heeft gelegd. En als een profeet aan het woord is, dan brengt hij de bedoeling van God. En dan spreekt Micha die woorden van God. Als hij zegt: er komt een dag waarop alles anders wordt. God zal tegen ons spreken vanuit Jeruzalem. Hij zal ons leren wat we moeten doen. En wij zullen leven zoals hij het wil. Dan zullen machtige volken hun zwaarden, speren laten smelten in het vuur en ze zullen er gereedschap van maken. En dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden. Ze zullen niet meer weten wat oorlog is. Dan hoeft niemand meer bang te zijn. Iedereen kan rustig in zijn eigen wijngaard zitten en onder zijn eigen vijgenboom. Dat heeft de machtige Heer besloten. En voordat het zover is, en dat legt Micha ook uit aan het volk Israël, zullen er nog nare dingen gebeuren. Zal dat volk Israël inderdaad gebukt onder gevangenschap, onder ballingschap weggevoerd worden, omdat het ongehoorzaam blijft aan hun God? En dat lijkt me best lastig, want ik lees hierin dat ook al vertrouw je je in geloof toe aan die God, dat het blijkbaar geen garantie is dat het alleen nog maar, naar mijn maatstaven, naar jullie maatstaven, dat het alleen nog maar goed zal gaan. En toch, ontegenzeggelijk, doet God wat hij zegt en komt hij zijn belofte na. En ook dat kan je zien in dat volk Israël van hem. Het is er nog steeds. Hij spaart het nog steeds. Het volk zal ook altijd blijven bestaan. En als het verstrooid is, zal hij het weer bij elkaar brengen en het tot één groot sterk volk maken. Dat zijn de profetieën. En hoe helpen deze voorbeelden dan in ons leven? En hoe brengen die voorbeelden ons richting het goede leven? Hebben wij ook zicht op die toezeggingen die God doet aan zijn volk toen, aan dat nieuwe volk in Christus? Want dan lig je op je palmstrandje, of zit je in je eigen achtertuin, op je balkon, in het zonnetje, met een mooi leesboek in je hand, met een drankje in de buurt. Zolang je achtervolgd blijft worden door die nare woorden, door die schulden, door noem het maar op wat jou vasthoudt, zal je nooit echt het goede leven ervaren. Maar wat helpt dan wel? Wat wel helpt, is dat we beginnen elkaar los te gaan maken van de claims die we hebben opgelegd gekregen. De claims die een ander op jou hebt gelegd, misschien wel de claims die ik een ander heb opgelegd. Met foute woorden, met verkeerde daden, met onrecht, want we bezorgen elkaar er meer wonden mee dan we bedenken. En daarvan loskomen, dat is beginnen met die weg in te slaan van het goede leven. Maar hoe dan daar stappen op te zetten? Nou, Jezus, ook een profeet en nog veel meer dan dat, die legt uit als Petrus hem op een gegeven moment vraagt: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? En daarover gaan we lezen. Uit Matteüs 18. Matteüs 18 vanaf vers 21. En we stappen dan in die situatie dat Petrus zich bij Jezus meldt. Daarop kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? En Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denari schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je me schuldig bent. En toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Tot zover deze woorden uit het woord van God. Dus op die vraag van Petrus: Heer, als een broer of zus tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeven? Antwoordt Jezus met 70 maal 7 keer. En dan geloof ik niet dat Jezus nou specifiek 490 keer bedoelt. Hoewel, als je er in je leven aan toekomt om 490 keer iemand te vergeven, dan ben je al een heel eind op de goede weg. Ik denk dat Jezus hiermee wil zeggen: vergeef als het nodig is, onbeperkt, onbegrensd, tot in het oneindige aan toe. En hiermee raken wij de kern van het evangelie, de goede boodschap. Hiermee komen wij op het spoor van het goede leven. Want zie wat God de Vader over heeft om ons op die goede weg te krijgen naar het leven. Zie wat Hij ervoor over heeft om vergeving, om verzoening te bewerkstelligen. En zie wat Hij geeft om zijn belofte tot ons behoud waar te maken. Die vergeving, geliefde mensen, die verzoening van God aan jou, aan u, aan mij, dat is de toegang tot het goede leven. En in de uitleg aan Petrus vraagt Jezus het ook aan ons: vergeef. Open die weg naar dat goede leven voor jezelf, voor de anderen. En smelt je wapens, smelt je zwaarden, je speren en bouw ze om tot goede werktuigen. Ga het inzetten met goede energie. Voor jezelf, voor de ander. Buig je wrok, buig je bitterheid, buig je ongenoegen, je jaloezie, buig het om tot bruikbare energie. Dat is wat Jezus Petrus opdraagt. Dat is wat, ik geloof, ook aan ons gevraagd wordt. En daar komen wij misschien wel bij het grootste dilemma van ons geloof: vergeven. Ik heb persoonlijk de indruk dat dat het allermoeilijkste is wat van ons mensen wordt gevraagd als wij Christus willen navolgen. Want ondanks die oproep van Jezus, ondanks ons veelvuldig bidden in het Onze Vader: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan zou je eigenlijk ook de uitleg vlak na het Onze Vader eens onder ogen moeten komen, wat Jezus zegt over vergeven en de consequenties als we dat niet doen. En toch, we komen er maar moeilijk aan toe. Wat is vergeven toch verdraaid moeilijk? Wees eens eerlijk, als je in je eigen spiegel kijkt, En misschien verlang je nu wel naar die wazige spiegel waar Peter het over had. Als je in je eigen spiegel kijkt en je stelt jezelf de vraag, wanneer overkwam het mij dat ik voor het laatst iemand vergeven heb? Wanneer heeft iemand mij om vergeving gevraagd en kon ik dat, lukt het me, wilde ik dat ook geven? In het Lucas-evangelie heeft Jezus het ook over vergeven met zijn leerlingen. En Jezus zegt dan ook, vergeef als mensen hun berouw tonen. En de leerlingen die roepen het dan uit, Heer, geef ons meer geloof. En ik denk dat dat precies het antwoord ook is. Dat om te kunnen vergeven, omdat het zo verdraaid lastig is, denk ik dat er heel veel geloofskracht, heel veel geloofsmoed voor nodig is om het te kunnen. Maar het is wel goed om daarbij het volgende te weten. Wij mensen staan allemaal in de schuld bij onze schepper, onze maker, bij God. En in het Jodendom is het woordje schuld synoniem aan zonde. Dus iedere schuldige is iemand die zonde heeft begaan. En wij zijn onmogelijk in staat om dat met God weer goed te maken. Het zou mij nooit lukken uit eigen beweging om de zonde die ik heb begaan weg te nemen naar God toe. En voor God was dat de aanleiding, en niet alleen voor mij, maar ook voor jullie, voor heel de mensheid, was God voor dat de aanleiding om juist zelf naar deze wereld te komen, om het met ons goed te maken. Om ons tot zijn goed bedoelde leven toe te laten, schuldloos, vrij van zonde. En die vergeving en die verzoening, die belooft hij en die maakt hij waar en dat komt allemaal voort uit zijn genade. En wij gelovigen, wij mogen dat ontvangen, wij mogen ontvankelijk zijn daarvoor. Onvoorwaardelijke genade. Maar als je het aanneemt, als je het ontvangt, dan vraagt het van ons wel een vergevende houding terug. Zo legde Jezus uit in die gelijkenis met die dienaren. Van wie dan de laatste dienaar die de andere dienaar niet wilde vergeven, een onbarmhartige dienaar wordt genoemd en zijn verdiende loon krijgt. Wat Jezus ons vraagt, stuk voor stuk geliefde mensen. Wat Jezus ons vraagt, waartoe hij ons oproept, is vergevingsgezindheid. Vergeef. Niet zomaar, maar van harte. Vergeef, zoals jij in Christus Jezus vergeven bent. En deel die vergeving met elkaar, onderweg, op weg naar dat goede leven. En laten we dan ook met elkaar die weg gaan die ons brengt bij dat goede leven. En ik noem hem dan ook de weg van het goede leven. Een weg die Christus ons is voorgegaan. En ja, het is een weg dwars door de realiteit, dwars door de moeilijkheid, dwars door de ellende van dit leven, deze wereld, hierheen. Maar die weg van het goede leven die Jezus ons is voorgegaan, is de weg die ons brengt in de realiteit, in de werkelijkheid van Gods leven. En Micha en Jezus, die nodigen ons uit om die weg te volgen. Met goede moed, vertrouwend, hopend, gelovend in de belofte die ons in de profetieën zijn voorgehouden. Opdat iedereen rustig in zijn of haar eigen wijngaard kan zitten. Onder zijn of haar eigen vijgenboom. Dat heeft de machtige Heer besloten. In Christus Jezus. U en jou en mij geschonken. Amen.